De gebeurtenissen waar we zojuist over hebben nagedacht geven aanleiding tot enkele nadere instructies aan de priesters. Dat hoeft helemaal niet altijd te betekenen dat dat ook exact op dit moment gegeven is. Maar zoals het materiaal in de Torah geordend is door de Heilige Geest, past dat natuurlijk wel direct erbij. Het gevaar immers dat het priesterschap opnieuw geschonden zou kunnen worden door dit of door andere factoren, dat is altijd aanwezig. En daarom is het goed nog enkele andere voorzieningen te treffen. Zo zegt de Heere God via Mozes tegen Aaron en zijn zonen, geen alcohol in de dienst. In de dienst, de priesterdienst, moet alcohol volledig geweerd worden. En de motivatie daarbij is natuurlijk heel begrijpelijk. Het verschil tussen rein en onrein, ook daarvan hangt het hele bestel aan elkaar. Vandaar we straks over kosher en trijf voedsel gaan spreken. Rein en onrein, dat is ontzettend belangrijk. En degene die daarin de leiding moeten geven, die daar de aanwijzingen moeten geven, die de wet moeten onderrichten, dat zie je later ook nog duidelijker. De priester en de levieten moeten de wet onderwijzen. Die moeten dus in de eerste plaats goed weten wat het verschil is. En er is een Joodse traditie die zegt dat je met Purim, u weet dat is het meest wereldse feest van Israël, met Purim moet je zoveel drinken dat je niet meer het verschil weet tussen gezegend is Mordechai en vervloekt is Haman. Maar dat staat beslist niet in de schrift. Dat laat wel zien wat een vrolijke carnaval dat is. Maar helder onderscheid is nodig, want er moet ook helder onderwijs zijn. Dat is heel boeiend. Iedereen kan zo zijn eigen tekst uit de Bijbel halen. Dat weet u, elke ketter heeft zijn letter. Dus degene die willen dat wij allemaal nooit wijn drinken, die kunnen daar weer voldoende teksten voor bij elkaar schrapen. Bijvoorbeeld deze. Terwijl ik nou juist zo leuk vind in Deuteronomium 14, dat eenmaal in de 3 jaar, dan moest Israël de derde tiende opbrengen. Dat is 30% van je inkomen. En dat moesten ze meenemen naar de tempel in geldvorm. En dan moesten ze daar er wijn voor kopen. En dan met hun hele gezin, ook voor onder de 16e kinderen mochten ook meedoen. Onder het hele gezin moest dan wijn drinken voor het aangezicht des Heren. En er werd gewoon een opdracht bijgegeven en gij zult u verheugen. Weet het allemaal van Sukkot, loofhuttenfeest. 3 maal staat er, gij zult u verheugen. Gebod, verplicht. En daar kan de wijn bij helpen. Dus het is heel merkwaardig dat de Bijbel dat zonder meer veronderstelt. Maar alles met mate. Wij slaan zo dikwijls door, we doen het dan niet met mate. Of we denken van de weer om stuit, dan moeten we het maar helemaal verbieden. Nee, niks mis met wijn, maar met alles waar te voor staat, daar moet je mee oppassen. Behalve tevreden. Efeze 5 vers 18 zegt dan ook, word niet dronken van wijn. Er staat niet in de Bijbel, drink geen wijn. Ik zei dat een keer tegen een Amerikaanse broeder, want daar zijn ze daar erg streng op. Geen alcohol. Eentje haalde mij van het vliegtuig en die bestierf het bijna toen ik een glas bier bij mijn eten bestelde. Ja, wist ik veel in die tijd. Maar toen zei iemand, Paulus zegt ook tegen Timotheus, drinken weinig wijn. Nee, hij zei, die staat niet drinken weinig wijn. Neem een weinig wijn. Dat moest hij invrijven in zijn maagwand voor zijn kwalen. Je ziet, je kunt de Bijbel net zo lang draaien, maar te veel is niet goed. En de priester neemt altijd een bijzondere positie in. Weer, hier geldt hetzelfde wat ik straks zei. Quod licet Jovi, non licet Bovi, maar dan omgekeerd. Wat gewone mensen mogen, mogen priesters daarom niet. Dat geldt ook voor geestelijke leiders vandaag aan de dag. Wat een heleboel mensen zich kunnen permitteren. Niet dat het altijd goed is, maar ze komen ermee weg, zoals dat heet. Dat kunnen geestelijke leiders zich niet permitteren. Daarvoor is hun plaats te belangrijk. Hun verantwoordelijkheid is te groot. Hun voorbeeldfunctie is te groot, et cetera. Dus aan de ene kant kun je als het ware zeggen de priesterwetten, geen overdreven rouw. Eigenlijk distancieer je van de dood. Zelfs al raakt dat je eigen geliefde. Maar ook geen overdreven vreugde. Dus is het maar beste aan de priester de wijn helemaal te verbieden. Net zoals dat gold voor de Nazireeën. Die komen we later tegen in het boek Numeri. Daar vind je precies hetzelfde. De Nazireeër wijdt zich zo intensief aan de Heere God toe. Meer dan een gemiddelde Israëliet. dat daar de vrucht van de wijnstok niet bij past. En dan in vers 12 tot 15 is een merkwaardige passage, ook niet zo makkelijk te begrijpen. Mozes heeft opnieuw iets aan te merken op het zojuist begonnen prille priesterschap. Want eerst wordt er verteld, jullie moeten dat spijsoffer, dat zojuist aan de Heere God is aangeboden, eten. Ondanks de rouw. En jullie moeten ook de borst die bewogen is, de borst van dat vredeofferdier, dat bewogen is voor het aangezicht van de Heere God en die rechterachter bouwt, die geheven is voor het aangezicht van de Heere God, moeten jullie eten met de hele priesterlijke familie. En dan staat daar dat Mozes, zo staat letterlijk in vers 16, toen zocht Mozes zorgvuldig naar de bok van het zondoffer, maar zie, hij was verbrand. Daarom werd hij erg kwaad op Eleazar en Itamar, de overgebleven zonen van Aaron. Ik vind het altijd zo'n adembenemend moment. Want je weet dan hoe het afloopt. Maar op het moment denk je, oh nee zeg, hebben die ook een of andere domme fout gemaakt? Gaan die nu ook gedood worden? Want Aaron en zijn zonen hadden dat zondoffer, niet hun eigen zondoffer, dat mag je niet eten. Maar dat zondoffer dat ze voor het volk gebracht hadden, dat hadden ze moeten eten, dat hoort bij het voorschrift. Dat vinden we al in hoofdstuk 4, dat was in hoofdstuk 9 gezegd. Het bloed daarvan was niet in het heiligdom gebracht. En dat zijn de zondoffers die gegeten moeten worden door de priesters. Dus je zou rustig kunnen zeggen, dit is het moment waar ook Aaron en die andere twee zonen falen. Je wordt er bijna moedeloos van, hoe moet het aflopen? Maar er is een groot verschil. En dat is heel boeiend. De eerste keer lazen we, Aaron zweeg. Hij had niets in te brengen. Er was geen tegenargument. Maar nu heeft hij wel een tegenargument. En het is zelfs een goed argument, want Mozes gaat ermee akkoord. En het laat je zien, even in het heel algemeen gezegd, voor ik het nader ga uitleggen, maar heel algemeen gesproken, laat het ons zien dat hoe ingenieus je wetten ook opstelt, en daar hebben wij ons parlement voor, en de regering om dat te doen, je krijgt toch allerlei fricties tussen wetten. Wetten kunnen met elkaar in tegenspraak komen als je niet uitkijkt. Of je weet soms niet in een situatie of je nou de ene wet of de andere wet moet toepassen. Gisteren hadden we zo'n probleem als er een auto met een sirene achter je aankomt, of je dan door het rode licht mag rijden. Want je denkt, ja, zijn levens mee gemoeid enzovoort. En dan stuiten er even twee wetten op elkaar. Je moet uitwijken, maar de enige manier om dat te doen is door het rode licht te rijden. Nou, sinds gisteren weten we nu dat je dus nooit door het rode licht, zelfs als er mensenlevens in gevaar zijn. Nou, hier heb je ook zo'n situatie. Het argument van Aaron is, ja, wij kunnen alleen maar het zondoffer eten als wij zelf niet in de zonden betrokken zijn. Wij kunnen voor een ander het zondoffer eten, niet voor onszelf. Maar nu is er zonde geladen op ons gezin. Met als gevolg dat twee van de zonen gestorven zijn. Wij, dat wil zeggen ik en mijn andere twee zonen, hebben het weliswaar niet gedaan. Maar dit heeft toch ons gezin geraakt. Nou, dit is zo'n moment. En daar hebben we rechters voor en die moeten vaak ook maar knopen doorhakken. Dit is zo'n moment waarin je kunt zeggen, ja, niks mee te maken. Je hoort dat te doen, dat is de regel. Maar Mozes is gevoelig voor dit argument. Mozes zweeg in het, Aaron zweeg in het eerste geval, hier zwijgt hij niet, want hij heeft een goed punt. Mozes gaat akkoord. Niet omdat hij zich eerst vergist had, maar omdat hij een terechte zijde belichtte, die op zichzelf correct was. En Aaron belicht een andere zijde, die is ook correct. Dat is een van de redenen waarom de rabbijnse wetgeving zo ongelooflijk uitgebreid is geworden. Omdat je constant op dit soort dingen stuit. Daarom is dit wel mooi om dit eens even te bezien. Je weet als een Jood gaat het niet om de vraag wat kan ik weten. Dat is typisch christelijk. Wij zijn afstammelingen van de Grieken en de Romeinen. Een Jood vraagt wat moet ik doen? En daarvoor kijkt de rabbijn eerst natuurlijk in de Torah. Maar hij heeft zelf niet bevoegd om uit te leggen wat er staat. Dus dan kijkt hij vervolgens in de Mishnah hoe die de Torah uitlegt. Maar hij is niet bevoegd om de Mishnah op zijn eigen houtje te interpreteren. Dus hij kijkt vervolgens in de Gemara hoe de Mishnah wordt uitgelegd. Die vormen samen de Talmud. Maar hij kan niet op zijn eigen houtje de Talmud gaan zitten interpreteren. Dus hij kijkt dan naar de middeleeuwse Talmud commentaren, want daar wordt die Talmud uitgelegd. Maar hij kan niet op zijn eigen houtje die Talmud-commentaren interpreteren. Zo gaat het door, zo gaat het. En het gaat eindeloos door. Er zijn steeds verdere concentrische cirkels. En daarom zijn de ultra-orthodoxe Joden hun hele leven met niets anders bezig dan dat uit te zoeken. En je kunt zeggen, dat is overtrokken en dat ligt ons niet. Wij zitten heel anders in elkaar. Maar het heeft wel allemaal met dit te maken. Wat is nu exact de wil van God voor ons leven? Daar draait het uiteindelijk. Als het goed is, is dat de diepste gezindheid. Wat wil de Heere God nou precies? Hoe verhoudt zich deze uitspraak in de Torah tot die uitspraak in de Torah? Nou, hier heb je een heel klein voorbeeldje ervan. Dat je daar samen dan met wijsheid uit moet komen. En dat je de regels niet altijd blindelings zomaar kan toepassen. Nou, wij komen bij Leviticus bij horen. Leviticus 11. Bij de koosjere dieren en de trijve dieren, zoals dat heet. Kosher en niet kosher. Kosher betekent dat wat je mag eten. Trijven, dat wat je niet mag eten. In feite begint hier iets heel nieuws, want tot nu toe waren alle instructies in de eerste 10 hoofdstukken voor offeraars bedoeld of voor priesters. Maar nu komt het iets wat voor het hele volk van belang is. Nou ja, je kunt zeggen, als je gezondigd had, dan moest je een zondoffer brengen, dus dat was ook al voor het hele volk. Maar dit is uitdrukkelijk voor het hele volk bedoeld. En we nazen net hoe belangrijk het was dat je je hoofd fris houdt om onderscheid te kunnen blijven maken tussen rein en onrein. En dat betekent dus constant dat de vraag opkomt, wat mag ik eten en wat mag ik niet eten? Want er is heel veel dat niet goed voor ons is. Maar dan moet je uitkijken, dat is natuurlijk een tendens van de laatste eeuwen en laatste eeuw, om deze wetten vooral ook medisch en hygiënisch te willen uitleggen. En het is zeker verrassend dat zoveel van die aspecten van dat niet mogen eten van bepaald voedsel eigenlijk medisch en hygiënisch, zeker wat de omstandigheden van toe betreft, zo prachtig blijkt uit te komen. Maar toch is dat nooit de diepste reden. De diepste reden is van godsdienstige aard en niet van medische of hygiënische aard. Maar dat komt vanzelf al aan het licht. Plantaardig zijn er geen beperkingen, daar mag je alles eten. Maar dierlijk, daar is wat anders. Je mag alleen reine dieren eten. En we gaan direct kijken wat dat betekent. Maar ik zeg nu al meteen, aan het eind kom ik erop terug in hoeverre dit soort wetten letterlijk voor ons van toepassing zijn. Maar in elk geval hebben ze een diepere geestelijke betekenis. En die vloeit voort uit wat we eerder gezien hebben over wat eten in de taal van de schrift betekent. Eten betekent je iets eigen maken, waar je van mag genieten. Maar niet alleen dat, het geeft ook vorm aan jou. Wie ongezond eet, gaat er ongezond uitzien. Wie gezond eet, gaat er gezond uitzien, afgezien van andere factoren. Het geeft jouw vorm. En daarom zijn de reine dieren ook, althans een deel daarvan, ook de dieren die geofferd worden. De reine dieren zijn dus allemaal dieren die ook van Yeshua spreken. En dan zien we iets in de standvastigheid van het rund. Denk maar aan de 4 dieren in Ezechiël en die terugkerende boek Openbaring. Die 4 levende wezens, die 4 cherubs zijn het bij Ezechiël. Daar zie je ook het rund en de leeuw. Maar dat rund komt hier ook voor. Dat spreekt ons van standvastigheid. Het is een dier dat dwars door alles heen, voor de ploeg gaat en doorgaat en de dorstvloer dorst. Dat zijn de ossen zijn van die sterke, gestaag doorwerkende dieren. Bij het schaap, denk maar in Jesaja 53, treft ons vooral de gewilligheid aan. De gewilligheid waarmee het schaap zich laat slachten. In tegenstelling tot een varken dat moord en brand schreeuwt. De tweehoevigen of de onevenhoevigen met hun stabiele wandel. De grondige vertering van de herkauwer. De bewegelijkheid van de gevinde, dat wil zeggen iemand die een vinnen heeft, hè? Dan even voor de duidelijkheid. En de bescherming van de geschubde, de vissen met schubben. Al die dingen, ik wil er niet te diep op doorgaan, je kunt er ook in overdrijven, maar al deze dingen spreken van op een of andere wijze van dat wat het geestelijk voedsel ook voor ons zou moeten zijn. Maar laten we eerst kijken naar de letterlijke voorschriften. We gaan het eerst hebben over de landdieren. In Deuteronomium 14 worden een aantal die eetbaar zijn ook opgesomd. Maar die vind je hier niet in Leviticus 11. Maar dat is het rund, de schaap, het het schaap, de geit, het hert. Wat lastige taal is dat eigenlijk, zeg. Gazelle, reebok, steenbok, spiesbok, antilopen, gems. En een nieuwe bijbelvertaling zegt wild schaap. En je kunt er natuurlijk nog een heleboel bij noemen die allemaal in diezelfde categorie vallen. Die allemaal eetbaar zijn, allemaal kosher zijn. Bison, eland, giraf, rendier. Maar niet alles wordt hier opgesomd. Het gaat hier om de dieren die binnen de ervaringshorizon van Israël lagen. Je moet hier niet verwachten dat de hele dierentuin wordt opgesomd. Want heel veel dieren, ik wil zeggen, die mag je niet eten. Je kan tegen mij wel zeggen, je mag niet, nou noem eens wat. Ja, maar de paard is wel dichtbij. Praat me niet over paardenvlees. Maar je wil tegen mij zeggen, je mag geen olifant eten, maar dat ligt ook normaal niet binnen mijn sfeer. De supermarkt waar wij heen gaan, die biedt dat helemaal niet aan. En nou is er wel een onderscheid in wat rein en niet rein is. Bij Noach lees je dat hij offerde van alle reine dieren, maar dat is rein in een heel beperkte betekenis. Er zijn er maar heel weinig. Rund, schaap, geit, als over de landdieren gaat. De vogels even terzijde. Dat zijn de, wat ik dan noem, de offerbare dieren. De dieren die geofferd mogen worden. Reine dieren zijn er veel meer. Je mag een hert nooit aanbieden als offerdier. Maar het mag wel gegeten worden. Dus je hebt de rein in ruime zin, dat is wat je mag eten. En rein in engere zin, dat je wat je mag offeren. Alles wat offerbaar is, dat is ook eetbaar. Maar niet alles wat eetbaar is, is ook offerbaar. Die viervoetige landdieren, later komen we nog landdieren tegen met een heel ander aantal poten. Maar de viervoetige landdieren, dat als ze rein zijn, dan voldoen ze aan twee kenmerken. Ze hebben geheel gespleten hoeven. Als bioloog zou ik zeggen, dat gaat hier over de artiodactyla, oftewel de evenhoevigen. Dat is fout, dat moet zijn onevenhoevigen. Nee, ja, ik zeg het toch goed, staat het toch goed, sorry. De evenhoevigen, dat zijn die dus twee tenen uitgegroeid hebben, die helemaal tot afzonderlijke hoeven functioneren als twee afzonderlijke hoeven. In tegenstelling tot een olifant of een paard of een ezel of wat ook. Maar dat niet alleen, ze moeten ook herkauwen. Dan moet je hier geen biologische inzichten verwachten. Het gaat hier niet alleen maar om wat wij herkauwers noemen, de ruminantia. Want dan is het inderdaad heel vreemd dat daar de haas genoemd wordt. Maar daar kom ik zo wel even op terug. Herkauwers is dus een ruimer begrip hier dan wat wij in de biologie de herkauwers noemen. Zoals de schapen en de geiten en de koeien enzovoort. Herkauwen betekent tweemaal kauwen. En daarvoor hebben koeien speciale magen waardoor het voedsel weer terugkomt om dan opnieuw gekauwd te worden. Maar de haas kent ook iets dergelijks. Het is een beetje een onfris praatje, maar hij produceert verschillende keutels. En sommige daarvan, daar komt hij verder niet aan. Maar sommige, die moeten opgegeten worden. En die moeten een tweede keer door het spijsverteringskanaal. En dan worden daar nog allerlei stoffen uitgehaald. In die zin is hij dus in het brede, praktische zin van alle dag ook een herkauwertje. Nou, je zou zeggen, die twee kenmerken zijn voldoende. Daar hoef je verder niet over uit te wijden. Maar de Heere God doet dat wel. Om het nog eens even heel goed duidelijk te maken. Dat als je aan één van de twee kenmerken voldoet, je niet eetbaar bent. Je hebt bijvoorbeeld dieren die herkauwen wel, maar ze hebben geen gespleten hoeven. Kamelen zijn ook herkauwers. Klipdassen, hazen, daar hadden we het al over. Die herkauwen wel, maar ze hebben geen gespleten hoeven. Het zou ook een beetje wonderlijk zijn, hè, om je een haas voor te stellen met gespleten hoeven. En zo heb je het omgekeerde ook. Je hebt dieren die hebben wel gespleten hoeven, maar ze herkauwen niet. En daar is natuurlijk het voorbeeld het zwijn. Het nijlpaard heb ik er voor de aardigheid bij gezegd, want dat geldt precies hetzelfde voor. Maar die kom je niet elke dag tegen. Maar dit is wel een belangrijk punt, varkensvlees natuurlijk. Dat weet je zowel bij Joden als bij islamieten. Maar die moslims hebben dat eenvoudig van Mozes afgekeken. Daar is varkensvlees uit den boze. Want hij voldoet niet aan de beide kenmerken. En ten overvloede vertelt de Heere God ook nog eens dat er dieren zijn die aan geen van beide kenmerken voldoen. Maar die wel horen tot het alledaagse de dierenwereld om ons heen. Dat zijn de paarden en de ezels. Nou, wij maken er geen punt van uit medische overwegingen om ons rundvlees met paardenvlees vermengd te hebben. Zolang het er maar eerlijk op staat. Maar in Israël is het een heel belangrijk verschil. Want rundvlees mag wel gegeten worden en paardenvlees niet. Want een paard heeft geen gespleten hoeven. Dat is een oneven hoevige. En hij herkauwt ook niet. Dat zijn dubbele redenen om hem niet te eten. Hier staat ook de olifant bij, die zou je ook niet mogen. Maar het is nogal wie dus dat die daar niet genoemd wordt. Want die liepen ze daarmee niet mee rond in Israël, in de woestijn. De waterdieren. De reine waterdieren moeten twee kenmerken hebben. Ze moeten vinnen hebben en schubben. Nou, dat is een rijke oogst hoor, want de meeste zoet- en zoutwit watervissen hebben dat natuurlijk. Maar hier gaan we het nog een stapje verder. De overige waterdieren, die zijn niet slechts drijven, die zijn niet slechts verboden. Ze zijn niet slechts niet rein, maar ze zijn een gruwel. De nieuwe Bijbelvertaling drukt dat wat slap uit. Maar het is hetzelfde woord dat ook gebruikt wordt voor de afgoderij. Dus een hele krachtige taal. Er is een diepe kloof tussen rein voedsel en onrein voedsel. De paling, hoe lekker die ook mogen wezen, voldoet niet aan de kenmerken, want hij heeft wel schubben, maar geen vinnen. Nou ja, over amfibieën. Als je in China komt en in Indonesië, dan staat er een grote bak in het restaurant. Dan kun je zelf je eigen grote kikkers uitkiezen. Ik vind dat nooit een prettig idee. Maar in Israël mag het sowieso niet. Dus die komen ook niet in dat soort restaurants. Geen reptielen, geen schaaldieren, geen garnalen, geen krab, geen kreeft. Geen zeezoogdieren, maar ja, dan ga ik ook alweer over de grens. Want walvissen, dolfijnen en zeehonden horen ook niet. Maar goed, voor de zekerheid even erbij vermeld. En vinnen en schubben. En dan blijft er nog genoeg te eten over. Het meeste wat je vangt als je in het meer van Galilea uit vissen gaat, dat zijn dieren met vinnen en schubben. De vogels. Merkwaardige wijze wordt er geen kenmerken van reine vogels genoemd. Wel bij de landdieren, wel bij de vissen, maar niet van de vogels. Er wordt vooral verteld welke vogels je niet mag eten. En welke vogels zijn onrein? Dat zijn meestal roofvogels en aaseters. En als je er even over nadenkt, zit er wel een zekere logica achter. Want roofvogels die eten andere levende schepselen. Die eten onreine dieren. En aaseters die eten niet alleen onreine dieren, maar ook nog dode dieren. Dus alleen al om die reden zou het heel onlogisch zijn als je dat soort vogels zou mogen eten. Maar nachtvogels, ja, maar goed, die eten ook inderdaad kleine dieren op, zoals uilen. Maar deze dieren, die mogen niet gegeten worden, want dan zou je langs een omweg, langs een indirecte weg, toch onreine dieren binnenkrijgen. Ook dit soort dieren zijn een gruwel. Het is frappant in de beeldspraak van de schrift dat onreine vogels, zoals je dat ziet in Openbaring 18 vers 2, zelfs een beeld kunnen zijn van de demonen. Wordt daar in één adem genoemd in het grote Babylon, dat is een bewaarplaats van onreine vogels. Van dit soort dieren die zich voeden met onrein voedsel en daarom onrein zijn. Zij leven, en aaseters helemaal, die leven van de dood. Dus je kan wel begrijpen dat dat een verwijzing is naar demonen. Ik denk trouwens dat het verder gaat, maar dat is maar even een zijpaadje. Als er van die mosterdboom staat dat daar de vogels des hemels in nestelen, denk ik dat dat ook een negatief beeld is. Grote scheiding. Denk maar aan het verhaal van Noach, de duif en de raaf. De duif is een rendier. Daarom vindt hij niks voor zijn gading. Of hij komt tenslotte terug met dat olijftakje. Maar de raaf die komt niet terug, want een raaf is een aaseter. Die vindt altijd genoeg wat van zijn gading is. Daarvoor is het een onrein dier. Maar de duif vond geen rustplaats voor het hol van haar voet. Zoals het er mooi staat. Tussen twee haakjes, dat is ook een reden waarom het zwijn niet gegeten mag worden. Je zou kunnen zeggen, wat is er nou op tegen? Nou, het verschil tussen een koe en een varken is, een koe is een absolute planteter. Maar een varken is een alleseter. En dat woord alles mag u gevoeglijk letterlijk nemen. Als die honger heeft, eet die alles. Maar dat betekent dus ook, hoewel het argument hier niet staat, maar het is wel een consequentie van wat we hier zien. Dat betekent dus ook dat een varken dus alleen al daarom onrein is. Hij eet onreine dingen. En een koe die alleen maar gras eet, planten zijn nooit verboden. Dus daar heb je geen problemen. Nachmanides zegt zelfs, roofvogels, aaseters, dat zijn vredevogels. En dat is een slecht voorbeeld voor ons. En daar zit diezelfde gedachte bij deze rabbijn achter. Dat wat je eten mag en wat je niet eten mag, dat je dat ook moet verklaren uit dat wat ze figuurlijk voor ons betekenen. Wie vrede vogels eet, die neemt iets tot zich wat je juist bij mensen niet zou willen, dat ze vreed zijn. Dus onthoud je ook van dieren die dan vreed zijn. Roofdieren zijn te allen tijden verboden. Nou heeft God ze ook zo gemaakt dat ze ook nergens naar smaken. Hoewel er streken zijn in China waarvan ze zeggen dat je daar nooit echt geweest bent als je nooit hondenvlees gegeten hebt. Maar het zijn onreine dieren, want ze eten onreine dingen. Vleeseters, maar ook alleseters zoals het zwijn, zijn alleen al daarom een volledig taboe. Maar ik vond die opmerking met Nachmanides zo treffend, omdat dat betekent dat hij ook inzicht had in die geestelijke betekenis van wat rein en wat onrein is. Dus hierin ligt opgesloten dat je wel plantenetende vogels mag eten, zoals duiven, eenden, kwakkels, zangvogels, hoenderachtigen. Die zijn allemaal kosher. Dieren die planten eten, die mag je allemaal eten. Vogels. Nou, dan staat er de kruipende dieren, maar dan heb je hetzelfde probleem weer. Dan denken de mensen meteen aan reptielen. Dat woord reptiel betekent in Latijn ook letterlijk kruipende dieren. Daarom gebruik ik liever een woord dat je, als ik me niet vergis, ook in Genesis 1 al vindt. Het gewemel, weet u al, in de Statenvertaling. Of het gewriemel noem ik dat. Het gaat hier om het gewriemel op poten. En daar moet je niet precies naar biologische indeling kijken. Er is heel wat dat krioelt en wriemelt op de aardbodem. En dat is allemaal onrein. U weet, een beetje biologisch inzicht, dan weet je dat er enorm verschil is tussen insecten en spinnen. Maar er is één grote overeenkomst. Niet eten. In China zagen we hele kramen met geroosterde insecten van alle denkbare soort. Je kunt je niet voorstellen. En de mensen kopen dat grif. Dat ligt niet helemaal in onze cultuur. Maar als een Jood daar langs zou lopen, zou die helemaal van gruwen. Er is één uitzondering. Dat is boeiend. Dat zijn die dieren die naast hun vier pootjes ook nog twee springpoten hebben. Nou, als je, daar had ik eigenlijk wel bij kunnen doen. Een plaatje van een springhaan bekijkt, dan heeft hij twee miserige voorpootjes aan beide kanten. En daarachter die gigantische springbenen. En die worden hier ook nog eens opgezomd. Veldspringhanen, sabelspringhanen, krekels, dwergspringhanen. Maar ik zeg u er bijvoorbeeld bij, je moet al die namen met een korreltje zout nemen. Als je 6 vertalingen vergelijkt, dan zie je dat er vaak heel verschillende diernamen staan. Want het is ontzettend lastig om bij al die diernamen precies te weten wat nou de goede betekenis daarvan is. Als wij al daar namen voor hebben, want waarom zouden wij voor al die dieren die in het Midden-Oosten voorkwamen ook namen hebben? Wij kennen sommigen er niet eens van. Dus springhanen mag wel, en dat niet alleen. Ze zijn zelfs echt woestijnvoedsel. Het zou wat zijn als Israël onderweg geen springhaan had mogen eten, want een springhanenplaag, dat is wel heel vervelend, maar het levert ook een hoop eten op. Johannes de Doper, die leefde ervan. Springhanen en wilde honing. Sommige mensen zeggen dat het woord dat daar bedoeld is eigenlijk peulen van de Johannesbroodboom betekent. Daarom heet hij zo. Johannesbroodboom was omdat er een overlevering is dat die peulen tot brood dienden voor Johannes de Doper. Maar laten we maar vanuit gaan dat het toch echt springhanen betekende. Die mag je eten. En schijnen nog niet eens onsmakelijk te zijn, ook mits goed klaargemaakt. Dan komt er nog een nieuw stapje bij. Dat is eigenlijk een beetje een uitstapje, want dat is niet eigenlijk het thema. Maar onreine dieren aanraken, dat gaat nog een beetje verder. Dus een onrein landdier, dat is zelf onrein. Dat wil zeggen, je mag het niet eten. Maar als je het aanraakt, ben je in feite al onrein. Dat wil zeggen, cultisch onrein. Je moet hier dus ook weer niet denken aan infectiegevaar of wat dan ook. Dat ligt helemaal buiten deze denksfeer, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat dat wat een gruwel is voor God, daar moet je niet mee in aanraking willen komen. Als je het aanraakt, ben je tijdelijk ongeschikt voor de eredienst. Dat betekent cultisch onrein, dat wordt hier gedefinieerd zoals zo vaak. Je bent onrein tot aan de avond. Nou, aanraking is één ding. Maar als je er ook nog mee gaat slepen, dan ben je nog schuldig. Dan moet je ook nog je kleren wassen. Het zou zomaar kunnen gebeuren natuurlijk, dat je dat doet. En dat is natuurlijk weer waar de rabbijnen dan eindeloos over discussiëren. Wanneer draag je nou zo'n dier? Wanneer ben je schuldig? Stel je voor, je draagt koeienvlees. En er zitten onreine insecten op. draag je dan onreine dieren? Met andere woorden, als je die wetten serieus neemt. Ik zie een hier en daar een glimlach en dat kan ik heel goed begrijpen. Want voor ons gevoel is het soms tot in het absurde. Maar je kunt ook omdraaien. Je kunt ook zeggen, als je liefde hebt voor Gods wet. Als je zegt, hoe lief heb ik uw Torah. Dan wil je het ook zo precies mogelijk doen. En dan zijn dit soort discussies onvermijdelijk. Je mag het afschuwelijke niet aanraken. Nou verbreed ik het even tot een principe dat ook voor ons van toepassing is. Je mag het niet aanraken. Laat staan dat je ermee gaat lopen sjouwen. Hou je verder van die dingen. En als je er toevallig al eens mee in aanraking komt, dat kan gebeuren. Maar als je ermee gaat lopen dragen, dan ga je natuurlijk veel verder naar dat. Dan kan ik nooit meer zeggen van ik heb het per ongeluk aangeraakt. Nogmaals, die onreine landdieren. Er wordt nog eens even nader verteld. Vooral van dieren die natuurlijk tot de onmiddellijke leefwereld van de Israëliet behoren, wat hij niet mag eten. Sommige onreine landdieren, is mooi vertaald met zoolgangers. Daar gaat het dus niet om of ze lopen op één hoef of op twee hoeven. Ze lopen op hun zolen. Nou, dat geldt voor honden, voor katten. Nou, beren heb je nou niet elke dag in de buurt. Maar honden en katten is natuurlijk wel belangrijk. In sommige streken in de wereld waar grote armoede heerst, daar is geen hond of kat veilig. En dat is in oorlogsomstandigheden heel gewoon. Maar voor Israël was dat treven. Het was verboden. Het wordt nog eens ten overvloede vermeld. Ze hebben geen gespleten hoeven. En ze herkauwen niet. Maar als je arm bent. En honden was natuurlijk niet gewoon een schoothonden. Huishonden, die eet je niet zo op. Maar dat waren natuurlijk straathonden. En straatkatten, dan zou de verleiding tot eten erg groot kunnen zijn. Is u trouwens al eens opgevallen dat er in de hele Bijbel geen kat voorkomt? De poezeliefhebbers onder u zullen het misschien betreuren. Honden bij de vleet, maar geen kat te bekennen. Nogmaals ten overvloede, het gaat hier natuurlijk steeds om dieren die binnen het directe bereik van Israël waren. En niet alleen in de woestijn, maar er wordt ook vooruitgegrepen naar hoe het zou zijn in het Heilige Land. Dus het gaat er niet om om al die 1,5 miljoen soorten dieren allemaal op te sommen. Maar dat is een oud getal, misschien zijn het al 2 miljoen intussen. Soorten. Hè? Dan weer die kruipende dieren. En ik zet dat weer tussen aanhalingstekens, want het gaat veel meer dan alleen maar om reptielen, wat letterlijk kruipers betekent. Het geldt ook voor mollen, muizen, ratten, padden. Wij zouden zeggen, ho, 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 sommigen zijn zoogdieren, anderen zijn amfibieën. Horen, dat doet er nou niet toe. Daar gaat het niet om. Het wriemelt, daar gaat het om. Het kruipt rond over de aardbodem en het is dicht bij de hand. Als je honger hebt, dan zouden jouw begeerige blikken kunnen uitgaan naar al dat gewriemel. En ratten schijnen, ik kan me niet herinneren dat ik die wel eens gegeten heb, maar schijnen. Nou, als je in landen als Indonesië en China komt, dan eet je bijna alles wat je voorgezet wordt. Maar het, zie je? In België al, zie je, zijn er Belgen bij, moeten voorzichtig zijn. Nee hoor, maar in dat soort landen helemaal. Dus wat wriemelt op de aardbodem is per definitie altijd, want het heeft geen hoevertjes. Heb je een muis met hoeven gezien? En ze herkauwen ook niet. En als ze het wel doen, ze hebben geen hoeven, dus het telt niet. De echte reptielen worden hier ook genoemd. Dat zijn de hagedissen in de ruimste zin. Er worden er 4 genoemd. Eén daarvan is de hagedissen, maar al die andere 3 zijn ook hagedissen. Dus je ziet al hoe lastig het is om het te vertalen. Dus of het nou gekko's zijn, of varanen, of skinken, of chameleons, dat zijn de woorden die je vindt. Het zijn allemaal soorten van hagedissen. Reptielen in dus die engere biologische zin van het woord zijn allemaal verboden. Dit soort dieren kun je tegenkomen, dus die worden genoemd. Krokodillen worden niet genoemd, want die kom je in de woestijn en het beloofde land niet zoveel tegen. Wel in de Nijl, maar niet in het beloofde land. En de slangen, die komen straks nog even apart aan bod. Nog even iets weer over aanraking. Als je onopzettelijk, maar dat wordt altijd vooruit gegaan, dat je het onopzettelijk doet. Kijk, als je het opzettelijk doet, is het veel ernstiger. Wij kennen dat in onze wetgeving ook wel, maar niet zo vaak, want het is heel moeilijk iemands motieven, iemands gezindheid te beoordelen. Maar de wet doet dat in Nederland in elk geval als het gaat om doodslag of moord. Moord met voorbedachte daden. Dan speelt de gezindheid dus een enorme rol. En de rechter heeft de taak vast te stellen of de persoon in kwestie dat inderdaad met voorbedachte raden heeft gedaan. Nou, hier is het hier ook zo. Als je zondigt opzettelijk, dat zondigen met opgeheven hand in nummer 15, ja, daar is in feite geen zondoffer voor. Dus in feite gaat de wetgever er altijd vanuit dat het onopzettelijk gebeurd is. Je komt in aanraking met het onreine, maar je bent niettemin onrein. Dus je kunt niet zeggen, oh, wist je het niet, nou, dan geeft het niet. Je moet het niet opzettelijk doen, maar ook onopzettelijke aanraking maakt je onrein. En dat geldt nu niet alleen voor personen, nu worden er ook nog eens voorwerpen aan toegevoegd. Sommige moet je wassen, textiel en houten vaten. Andere, ik denk dat dat vooral betekent omdat in aardewerk de sappen en de stoffen in het aardewerk zelf, in de poreuze aardewerk kunnen doordringen. Dus kruiken en ovens, die waren ook van aardewerk, die moesten stuk geslagen worden, maar textiel en houten vaten die moesten worden gewassen. Er is een interessante uitzondering. En dat is als er aas ligt in bronwater. Als er aas ligt in stil, dus een dood dier, in stilstaand water, dan is dat niet meer kosher. Kan je dat water niet drinken? Nou, daar denken wij natuurlijk helemaal aan hygiënische en medische aspecten. Hoewel je dat altijd wel voorzichtig mee moet zijn, maar het is zeker frappant. Maar bij stromend water is dat anders en dat kun je ook begrijpen. In eerste plaats is het gevaar van infectie dan een stuk geringer. Het ligt een beetje aan welke kant van de stroom je dan wel staat trouwens. Maar ten tweede, bronwater is van levensbelang. Daarin is de wetgever natuurlijk ook heel praktisch. Als je bronwater verbiedt, ja luister, waar vind je in de woestijn bronnen waar je heel zeker van weet dat daar niet ergens een piepklein onrein beestje in zit? De Joden hebben daarom later hun wijn elke keer gezeefd om er zeker te zijn dat er geen mugjes in zitten. Maar bronwater, dat wordt per definitie als niet onrein verklaard, ook al zou je er aas in vinden. Want bronwater in tegenstelling tot stilstaand water is levend water. En dat is heel belangrijk. Het is heel belangrijk dat ook in de prediking dat we levend water bieden en niet stilstaand water. Dat je gepikt hebt van iemand van 100 of 500 jaar geleden en dat niet door jezelf is heen gegaan. Dat ruikt muf. Het moet iets zijn dat mag best van anderen leren. Natuurlijk doen we allemaal 95% van wat we weten hebben van anderen geleerd. Maar het moet wel door jezelf heen gegaan zijn. Het moet fris en levend zijn door de kracht van de Heilige Geest. Want het is de Geest die ons rein houdt. Johannes 7, daar vind je die verbinding hè, tussen levend water en de Geest. Levend water zullen uit je binnenste vloeien. Stromen van levend water. En dat wordt daar toegepast op de Heilige Geest. Nou, het is de Geest die ons rein houdt, zegt Romeinen 8 en Galaten 5. Door de kracht van de Heilige Geest kunnen we praktisch rein blijven. En daarvan spreekt het bronwater. Ten slotte nog, voordat we nog iets meer over de achtergrond gaan zeggen. Wat doe je nou als een rendier, zomaar niet een rendier, maar een rendier, een natuurlijke dood gestorven is? Ja, de wetgever moet aan alles denken. Reine dieren zijn eetbare dieren, maar als ze een natuurlijke dood gestorven zijn, mag je ze niet eten. Dat is ook heel goed natuurlijk. Hè? Een koe die sterft in je stal, die eet je niet. Dat weten we niet. Maar koe die geslacht is onder de juiste omstandigheden, wel. En dat was in Israël ook al zo. Een rendier dat een natuurlijke dood gestorven is, een schaap dat dood in de wei ligt, mag je niet eten. Het enige uitzondering met het laatste geval in hoofdstuk 7 is dat je het vet ervan mag gebruiken. En nu zegt Rashi, en dat wil ik nou eens aan jullie voorleggen. Die zegt, ja, maar in zo'n geval wat is dan zonde om dat hele dier weg te gooien. Je mag het niet eten, oké, maar je mag de huid en de beenderen en de horens wel gebruiken of verkopen. Ja, dan krijg je een beetje een klein kriebelig gevoeltje erbij. Is dit nou zo'n voorbeeld van wat Yeshua zegt in Matteüs 15 vers 6? Een poging om het gebod af te zwakken. Ik zeg het met een vraagteken, want ik mag ook niet doordelen over Rashi. Maar je krijgt toch het gevoel, ja luister, het is drijven, het is onrein, weg ermee. En als je dan zegt, ja maar dat is toch wel zonde. Zo'n dier, er zit nog zoveel waardevol spullen. Goed, we zullen het dan niet eten, het vlees weg. Nou ja, ik leg het maar als vraag voor jullie neer. Ga je nou toch niet er iets inlezen waarmee het gebod effectief verzwakt wordt? Dat is waar Yeshua zo in Matteüs 15 zo tegen tekeer gaat, hè, als ik zo zeggen mag. Tegen de mensen die zogenaamd grote liefde hebben voor de Torah, maar eigenlijk vaak een loopje nemen met die Torah. Doordat ze hem afzwakken, of als dat in hun kraam te pas komt, hem juist scherper maken, om daar macht uit te oefenen over mensen. dan gaan ze er wetten aan toevoegen. En daarom zegt God ook uitdrukkelijk, en dat vind je tot in de Openbaring, laatste bladzijde van de Bijbel aan toe, je mag niet aan toevoegen en je mag er niet van afdoen. Nogmaals het gewriemel, want dat is dan een iets heel merkwaardigs. Want nu komen de slangen aan de beurt. Je dacht al die tijd, mogen we slangen nou eten, ja of nee? Nou, ik kreeg in Afrika een keer een mooie schijf python voorgezet. En ik heb daar ook, nou met smaak is gewoon een beetje overdreven, maar ik wou toch in mijn leven kunnen zeggen, ik heb een keer een python gegeten. Althans, één stukje daarvan, hè, ja. Dat wat op de buik gaat, mag je niet eten. Nou ja, dat is een bekende uitdrukking voor de slangen. Hè? Genesis 3. Op uw buik zult gij gaan, wordt dat tot de slang gezegd. Maar als je nou in de Hebreeuwse Bijbel kijkt, dan zie je allerlei dingen die kun je in de vertaling niet zien. Die buik, dat is het woord gachon. En de middelste letter, een van die letters daarvan, dat is die O, maar dat staat dus een waf in het Hebreeuws. Die moet groot geschreven worden. Als je thuis in je Hebreeuwse Bijbel kijkt, of je kijkt op het internet, je hebt geen Hebreeuwse Bijbel meer nodig, je kijkt gewoon op het internet, bij de Hebrew Bible, dan zie je dat die groot geschreven is. En waarom is dat nou zo? Omdat die rabbijnen geteld hebben dat er 304.805 letters in de Torah zijn. En dat is een oneven getal. Dus één letter is de middelste. En dat is deze. Ik heb ter voorbereiding niet de moeite genomen om het na te tellen. Ik kan ook een beetje moeilijk snappen waarom mensen die moeite nemen. Maar op het internet, ik heb het nagekeken, daar vind je precies aangegeven hoeveel letters er voorkomen in Genesis, hoeveel letters in Exodus, hoeveel verzen in Genesis en Exodus, enzovoort. Nou ja, laat maar aan. Wat mogen niet eten? Alle soorten wriemelende vierpotigen en ook alle veelpotigen. Zes poten voor de insecten. Acht poten voor de spinnen. 1000 poten voor de 1000 poten. Nou ja, dat zijn er niet 1000 hoor. Maar alles wat te veel poten heeft, niet eten. Maar de algemene regel is gewoon, het wriemelt. Blijf er vanaf. En nog simpeler, het hele hoofdstuk zou voor ons gevoel teruggebracht kunnen zijn door een paar essentiële dingen. Als het over landdieren gaat, evenhoevig herkauwen. Dus zo simpel als ik weet niet wat. En dat de wetgever de moeite neemt toch elke keer nader te definiëren. Dus vrienden, dat mag je dus niet eten. En dat ook niet. En dat ook niet. Terwijl dat voor ons gevoel overdreven is. En dat komt door de arme mens. Die al die dieren in zijn omgeving vindt. Met name Chinezen zijn er ontzettend goed in om werkelijk alles te eten wat leeft. Zonder uitzondering. En dat is nou precies wat God wil verhinderen bij zijn eigen volk. Het is zelfs, we hebben dat gezien, afschuwelijk. Het is zelf een afschuw. En daar wordt hier een belangrijke motivatie bij gegeven. Want uiteindelijk zit u een beetje te draaien op uw stoel en u denkt bij uzelf, wat moet ik met al die reinen en al die onreine dieren? Dat zal wel waar wezen, ik heb helemaal geen zin om python te eten. Maar hier komt een maatstaf naar voren die dat geheel brengt op het plan waar het thuis hoort. De Heere is heilig. Over een heleboel avonden zullen we Deuteronomium 23 een keer mogen meemaken. En dat vind ik het meest frappante voorbeeld. Daar wordt gezegd dat je bij je uitrusting een schepje moet hebben. En daarmee moet je een gat in de grond graven als je je behoefte wil doen. En dan moet je dat allemaal toedekken. Hadden ze dat maar in de middeleeuwen gedaan, met al die open goten in alle Europese steden. Wat een afschuwelijke infectiebron. In Israël mocht dat niet, maar waar het nu om gaat is de motivatie. Daar staat de Heere, God gaat door uw legerplaats. En hij is heilig, hij is rein, hij is heerlijk. En hij wil niets ongerechtigs zien. En dat wordt toegepast op zoiets triviaals, zoiets alledaags. Nou, en dat is hier precies zo. Doe dus er nooit aan af, want het is niet zo belangrijk. Nee, het wordt hier verbonden met de heiligheid van de Heere God. Dat hebben we al eerder gezien. In Exodus 19 zegt de Heere God, ik ben heilig, jullie moeten heilig zijn. Dan komt de Leviticus elke keer terug. De heiligheid van de Heere God wordt tot een maatstaf gemaakt voor zijn volk. Het moet een heilig volk zijn, dat wil zeggen een volk in overeenstemming met zijn eigen karakter. Voor ons heeft dat vooral een morele betekenis. Voor Israël heeft dat in de eerste plaats ook een uitwendige betekenis. Dat wil zeggen, het gaat ook over wat je eten mag en wat je niet eten mag. De heerlijkheid van Gods wezen is de maatstaf voor al Israëls handelen. Het moet er een weerspiegeling van zijn. Wij moeten zo leven dat Gods heerlijkheid en heiligheid daarin tot uitdrukking komen. In de Tora is dat nog sterk uiterlijk. In de Tenach zelf, bij de profeten, is dat al veel meer verinnerlijk. Daar zit ook een zekere ontwikkeling in. Daar zie je al dat de Heere God soms zegt, luister, uiteindelijk gaat het toch niet om die offers. Het gaat toch om wat jullie gezindheid is. Het gaat om gehoorzaamheid, het gaat om toewijding. We zijn hier nog in het kinderstadium van Israëls geschiedenis. Maar bij de profeten zie je al veel meer dat het toegebracht wordt naar de innerlijke reinheid. En bij Yeshua zie je dat nog veel sterker. Die zegt ronduit in Matteüs 15, luister, het gaat toch niet om wat je mond binnenkomt en op het toilet er weer uitkomt. Het gaat om wat je mond uitkomt. Want wat uit je mond komt, komt uit je hart. Het gaat in de eerste plaats om de reinheid van je hart. Dan moet je dat niet oppervlakkig betekenen dat hij alle spijswetten daarmee even van de tafel afveegt. Maar wel dat hij de prioriteiten juist stelt. Want als je alleen op het uiterlijk let, als je alleen maar bezig bent met dat soort uitwendige vragen, wat mag ik nou wel precies eten, wat mag ik nou niet eten, dan zou daarbij de kern van de zaak je kunnen ontgaan. Daarom zegt hij, jullie ziften de muggen uit, jullie zijn muggenzifters, daar komt die uitdrukking vandaan. Jullie zeven de wijn om de mugjes eruit te halen, maar als er een kameel in jullie bekertje ronddobbert, dan slobberen jullie die zo naar binnen. Dat is geestig als je het zo formuleert, maar dat is toch precies wat het bedoeld is. Want Yeshua zegt daarmee, jullie letten op die uiterlijke dingen. En hij zegt niet dat het verkeerd is, maar hij zegt wel, first things first. Het gaat in de eerste plaats om je innerlijk hart. Daarom zegt Paulus ook in Romeinen 2, je bent niet alleen maar een goede Jood als je uitwendig besneden bent als man zijnde, maar ook als je hart besneden is. Nou, sommigen concluderen, ah, zie je wel, dus die uitwendige besnijdenis doet er niet toe. Nee, voor een Jood geldt uitwendige besnijdenis, maar ook de inwendige besnijdenis van het hart. En dat vind je al in de Tenach, niet pas in het Nieuwe Testament. En zo is dat hier ook. Dus als je dat samenvat, dan kun je zeggen, er zijn allerlei uitweidingen over wat je niet mag aanraken en wat dan dat verontreinigt. Maar uiteindelijk gaat het om de vraag, wat voor vlees mag Israël wel en wat mag het niet eten? En al die uitwendige reinheid, want dat is het, ook al komt het in je maag. De maag is nog steeds de uitwendige mens, hè, denk erom, hè. Dus als u de volgende keer zegt, als bij het eten, zo, we gaan de inwendige mens versterken, dan corrigeert u elkaar onmiddellijk en dan zegt u, nee, dat is de uitwendige mens. De inwendige mens, die versterk je op een heel andere manier. Dan gaat het over je hart. Dan gaat het over je innerlijk. En die uiterlijke reinheid is wel een model voor die innerlijke reinheid. En daarom is het belangrijk. Belangrijk dat wij in ons eigen leven leren onderscheiden wat wel en niet kan. En daarmee altijd verhouden we voor ogen de eis, het model, het grondprincipe. En dat is de heiligheid en de heerlijkheid van de Heere God. Nu nog even een paar heel belangrijke slotopmerkingen. Ik ben blij dat ik daar nog een paar minuten voor heb. Want de vraag komt altijd op, ik heb hem eindeloos vaak mogen proberen te beantwoorden. Wat hebben die spijswetten nou letterlijk voor ons te betekenen? Vorige week mocht ik een preek houden over Handelingen 10, over het visioen van Petrus. En het is verbazingwekkend, u weet wel, hij zag een laken met daarin allerlei dieren, reine en onreine dieren, allemaal door elkaar heen. En dan komt er een stem, slacht en eet, en dan zegt Petrus, nee, dat doe ik niet, dat heb ik nog nooit gedaan. Want bovendien, die reine dieren kon hij ook niet eten, want die waren door de aanraking met al die onreine dieren ook onrein geworden. Dus hij kon helemaal niks ervan eten. En drie keer toe krijgt hij die opdracht. En zoveel christenuitleggers hebben daaruit geconcludeerd dat dat visioen betekent dat het onderscheid tussen kosher en trijf daarmee werd opgeheven. Maar dat betekent helemaal niet. Als je kijkt naar vers 28, dan zie je dat Petrus zelf deze conclusie trekt. Namelijk dat hij geen enkel mens onrein mag achten. Want dat was zo bij ultra-orthodoxe joden. Die mochten niet het huis van een heiden binnenkomen. Van een niet-jood, want daar zouden ze zich mee verontreinigen. En Petrus, bovendien, waarom zou dat visioen moeten gaan over de koosje voedsel of niet? Dat was toch helemaal niet in het geding? waar het om ging is dat hij mee moest gaan met die mannen van Caesarea om het huis van Cornelius binnen te gaan. Dat was het probleem. En hij trekt de juiste conclusie, uiteraard trekt hij de juiste conclusie, wie ben ik om dat te beoordelen. Maar daar gaat het om volgens hemzelf. Het gaat erom dat je niemand onrein mag achten en dat je daarmee zou weigeren omgang met zo iemand te hebben. En hij zegt zelfs in vers 34, 35 van Handelingen 10, ik zie nu naar waarheid dat er in elk volk mensen zijn die de Heer oprecht dienen. En dan zou ik zomaar gezegd hebben, oh nee, daar kan ik niks mee te maken hebben, want ze zijn niet koosje. Dat is punt 1. Vervolgens moet u 2 dingen goed bedenken. De spijswetten zijn voor Joodse gelovigen nooit opgeheven. En ze zijn aan niet-Joodse gelovigen nooit opgelegd. Dat is het eerste is belangrijk. Als iemand dus zegt die spijswetten zijn opgeheven, dan zeg ik, wat bedoel je nou eigenlijk precies? Ze zijn helemaal niet opgeheven. Er is geen sprake van. Er staat nergens in de schrift, ze zijn opgeheven, ze gelden niet meer. Die spijswetten bestaan dus nog steeds voor Joodse gelovigen. En je ziet in Handelingen 28 dat Paulus ook zegt dat hij nooit tegen de wet en de voorvaderlijke gebruiken gezondigd heeft. Daarmee zegt Paulus dat hij zijn hele leven als een trouwe Jood geleefd heeft in volledige onderworpenheid aan de Torah. Ook na zijn bekering. Maar hij maakt wel een uitzondering en dat is goed voor Messias beleidende Joden om dat te onthouden. Als hij omgang had met niet-Joden en hij werd daar op de maaltijd uitgenodigd, dan zei hij niet, ja, sorry, dat kan ik niet mee, dat is niet kosher. Dus wat hij voor zichzelf als norm hield, dat kon hij ook zomaar aan de kant schuiven als het erom ging mensen te winnen. Dat is precies wat hij zegt in 1 Korinthe 9. De Joden een Jood en de Grieken een Griek. Als ik bij een Griek thuis ben, dan eet ik wat me wordt voorgezet. Maar voor mezelf leef ik kosher. Alleen ik ben daarin niet, benepen. Ik ga daar flexibel mee om, zoals we dat heten. Niet altijd een positief woord, maar in dit geval wel. En het omgekeerde, aan niet-Joden zijn ze nooit opgelegd. Ze zijn opgelegd aan Israël en daar is nooit een verandering in gebracht. En volgens mij lost dit het hele probleem op over hoe we met die spijswetten moeten omgaan. Ze zijn nooit opgeheven voor degene aan wie ze gegeven waren. En ze zijn nooit opgelegd aan degene aan wie ze niet gegeven waren. Dat is eigenlijk zo simpel als ik weet niet wat volgens mij. En jullie kunnen toch pas straks na afloop protesteren. Maar in Handelingen 15 zie je dat ook. Aan de geloof, want dat was natuurlijk het hele probleem. Wat voor die gelovigen uit de volken die nou toegebracht worden. Wat moeten we hun opleggen? Moeten zij niet de wet van Mozes onderhouden? Nee, zegt Jacobus. Mozes heeft er genoeg die hem onderhouden. En dan bedoelt hij de Joden. Of ze nou in Yeshua waren gaan geloven of niet. Dat is hun zaak. Maar de gelovigen uit de volkeren moeten wij die wet niet opleggen. Dus als je die 2 dingen goed uit elkaar houdt en naast elkaar laat staan, dus niet het ene wegstreept tegen het andere, dan zit je volgens mij goed. En als je dan bovendien bedenkt, en dat geldt voor Messias beleidende Joden en dat geldt ook voor anderen, voor niet-Joodse gelovigen, als je maar de nadruk op legt dat in het Nieuwe Testament de nadruk legt op geestelijke reinheid. Dat sowieso. Dat betekent voor een Jood niet dat die spijswet er dus niet meer toe doen. Maar daarna, kijk maar naar Matthäus 15 weer, waar Yeshua zelf erover spreekt. Kijk naar Paulus in Romeinen 14, waar ruzie was in de gemeente. Misschien tussen de Joodse en niet-Joodse gelovigen. De een zei, we mogen dat en dat allemaal niet eten. En de ander zei, ja, dat mag allemaal best. En in Titus 1 hetzelfde. Die moeilijke uitspraak, alles is rein voor de reine. Met andere woorden, daar zit het hem niet in. Ik heb respect voor elke Messias beleidende Jood die de spijswetten onderhoudt. En ik zal altijd hem verdedigen als iemand bij hem komt en zegt, want die gelden niet meer. Dan zeg ik, waar haal je dat vandaan uit de Bijbel dan, dat ze voor Joden niet meer gelden? Maar als dan maar wel de nadruk ligt, en dat is die hele ontwikkeling in de schrift, al bij de profeten en dan vooral ook in het onderwijs van Yeshua en de apostelen, de nadruk moet liggen op het feit dat je niet alleen maar uitwendig reinheidswetten onderhoudt, maar dat je een rein hart hebt. En dat is uiteindelijk veel belangrijker. Dat is een van de grootste verontwaardigingen van Yeshua tegen mensen die uitwendig alles zo piekfijn doen volgens de wet. En innerlijk is hun hart er ver vandaan. Nogmaals, dan mag je niet omdraaien en zeggen van, oh, zie wel, dus dat uiterlijk doet er helemaal niet toe. Dan sla je door. En dan doen we altijd, al onze theologie is reactietheologie. We hebben iets gezien en dan slaan we door naar de andere kant en dan wordt dat daarmee weggestreept. Nee. Voor de Joden zijn ze nooit opgeheven. ook als ze Yeshua leren kennen. In het Messiaanse vrederijk, als het straks aanbreekt, zullen alle spijswetten door Israël onderhouden worden. Geen twijfel over. Maar ze zijn mij nooit opgelegd. En als ik daar behoefte aan zou hebben, om een of andere reden, dan is het best, moet iedereen zelf weten. Maar als ze tegen mij zouden zeggen, dat moet jij, want dat staat in de Bijbel, dan zeg ik, ho vriend, je hebt het tegen de verkeerde. Ik ben een gooi. En aan de goyim zijn ze nooit opgelegd. Nou, ik hoop dat u daarmee kunt leven. Dat is de samenvatting van deze avond. Dit is mijn eerlijke overtuiging. Valt dus de Messiasbeleidende Joden niet lastig over een onderhouding van de Torah? En valt de gelovige de goyim niet lastig als zij die Torah niet onderhouden? Het is daarmee precies 9:30. Zullen wij afsluiten met gebed. Heere God, wij danken u voor uw woord. Het is misschien een woord dat ver van ons af lijkt te staan, vooral als we aan het eind zien dat gelovigen uit de goyim die spijswetten helemaal niet zo hoeven te onderhouden. Maar als we er dieper over nadenken, en we denken naar het feit dat u van ons reinheid, heiligheid vraagt, een levenswijze die in overeenstemming is met uw eigen heiligheid en heerlijkheid, dan krijgen deze dingen ook voor ons een veel diepere zin. Dan mogen wij ook ons de vraag stellen waarmee wij ons geestelijk voeden. Zijn dat reine zaken of zijn dat onreine zaken? Wat eten wij met ons hart? Wat nemen wij op in ons hart? Dat wat ons vorm geeft, wat we ons eigen maken. En Heere God, help ons om daar eens over na te denken voor onszelf. Leer ons om na te denken over twee belangrijke principes die we met elkaar vanavond overdacht hebben. Dat u zich de heilige betoont aan degene die het dichtst bij u staan. Dat geeft ons al veel stof tot nadenken. Maar ook dat u uw eigen heiligheid als norm stelt voor al ons handelen. Opdat wij een heilig volk zijn van Joden en Goyim. Die allemaal Yeshua hebben leren kennen. Een heilig volk dat toegewijd is aan u. En dat een heiligheid kent dat op uw niveau is, als we het zo mogen zeggen. Uw eigen heiligheid is daarvoor het model. Help ons zo de diepere lagen van de Torah aan te boren. Zelfs al gaat het over zulke dingen als wat je mag eten en wat je niet mag eten. Laten we op zoek mogen gaan. Help ons daarbij door de kracht en de leiding van uw geest. Naar de diepere zin van al deze dingen. Heren, we danken u voor wat we mochten overdenken. Wees ons nabij als we van hier gaan. Naar ziel, geest en lichaam. En wil ons op een volgende keer in gezondheid hier bij elkaar brengen. Om opnieuw ons te buigen over uw Torah. Verheerlijkt, geloofd, geprezen is uw heilige en machtige en heerlijke naam. Amen.